Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
What does 5G do? It poisons the cells and they test for COVID-19.
Chemtrails, 5G en corona.
While this lockdown has been going on, 5G masks are being rolled out at a very rapid rate.
De schaduwoorlog tegen techniek, wetenschap en experts.
They are creating a technological sub-reality.
En Rusland werkt er graag aan mee.
This is admitted by the telecommunications industry.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Een samenzwering van. Kwade tongen beweren dat zijn stem resoneert op een frequentie die mensen het bloed onder de nagels vandaan haalt. Arend-Jan Boekenstein. En hoe is het mogelijk dat zijn zendmast nog werkt? Rob de Wijk. Onze gast, hoogleraar en volksfilosoof Bas Haring is de beta hier en kan ons dus uitleggen of het in brandsteken van 5G-masten ook helpt tegen corona. Welkom.
Hey.
Bas, kan jij ons ook vertellen waarom mensen toch zo vatbaar blijken voor dit soort complottheorieën?
Kijk, hoe het komt dat mensen vatbaar zijn, dat weet ik niet precies. Maar als mensen vatbaar zijn en het gevoel hebben van er is iets ergens aan de hand, dan zijn nou typisch corona en 5G zijn dingen waar je niks tegen kunt doen. In die zin dat corona is onzichtbaar. Niemand heeft ooit een virus gezien, bij mijn weten. 5G is natuurlijk over die golven die eruit komen, is ook onzichtbaar. Dus je kunt altijd het vermoeden houden dat er iets engs aan de hand is. En het vermoeden kan nooit weerlegd worden. Dat is wat er met 5G en corona aan de hand is. Dus als je het vermoeden hebt, er is er iets aan de hand, dan kan nooit iemand laten zien dat het vermoeden niet klopt, omdat het om onzichtbare dingen gaat. En dat volgens mij zo lastig is dat voor wetenschappers. Want ja, het zijn immers onzichtbare dingen. Dus ja, hoe ga je laten zien dat ze het mis hebben?
Dan kan ik me voorstellen dat bij enge dingen, dat je dan al snel graag wil luisteren naar de experts. Maar bij bijvoorbeeld geopolitieke enge dingen merk ik dat mensen helemaal niet graag luisteren naar Rob en Arend-Jan. Dus daar zit toch een probleem.
Ja. Maar weet je wat ook interessant is? Van, net zegt Bas, het is onfalsifieerbaar. Hè? Dus het is een soort strange loop waar je in terecht komt. Hè? En er kom je niet uit. Maar het is ook zo dat mensen zijn hele rare wezens. En ze zijn eigenlijk ook heel erg goed in staat om ontlastende feiten voor hun theorie te negeren. Hè? Dat doen we trouwens bijvoorbeeld ook bij als je in een winkel staat en je kan kiezen tussen een rode en een blauwe trui. Hè? En je weet helemaal niet zo goed wat je nou eigenlijk het leukste vindt. En dan neem je toch maar die blauwe trui mee. Dan gaan mensen thuis, gaan ze dan de slechte kanten van die alternatieve trui gaan ze vergroten. Waardoor ze wat een beetje rust krijgen. Zo geldt dat ook bij dit onderwerp. Van als je bepaalde vooroordelen hebt. En een samenzweringstheorie is natuurlijk ook een vooroordeel. Dan ben je helemaal niet meer gevoelig voor feiten die daar niet mee stroken. Het is verschrikkelijk. En het is van alle tijden ook. Hè? Antisemitisme is er een gevolg van. Het is vreselijk.
Ja, maar nog steeds blijft dat vooral met corona en 5G dit kan. Kijk, met vliegen kan het niet. Of laat ik een ander voorbeeld geven, een heel klassiek voorbeeld van de trein. Toen ooit de innovatie van de trein begon, ik denk dat het 200 jaar geleden dat zoiets was, waren er ook mensen die zeiden van ja, maar dat is verschrikkelijk, de trein, dat ding gaat veel te hard, dan ga je dood van als je erin zit. Ja. Nou oké, dat werd gedacht. Maar als je dan in gaat zitten en blijkt dat je niet doodgaat, dan ben je, hey, verdomd zeg, ze hadden geen gelijk. En dan kan je weer verder. En dat gaat met 5G en met corona niet zo snel gebeuren. Dat is het ellendige van die twee dingen.
Rob, jij bent ook expert in een heleboel dingen en mensen luisteren ook nooit goed naar jou. Hoe denk jij dat komt?
Ja, kijk, weet je, mensen willen natuurlijk altijd een reden horen voor iets. Als ze geen reden horen, dan worden ze daar kennelijk heel erg zenuwachtig van. En ja, dat betekent natuurlijk dat er een verklaring moet komen. Het maakt niet uit welke verklaring. En als het gaat om een virus of 5G, dat zijn dingen die je niet kunt zien. Met andere woorden, ja, dan ontstaat er een situatie dat je zegt van, nou, dan zal dit wel de reden daarvan zijn. Wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen hun wereldbeeld niet aangetast willen zien. Dus als hun wereldbeeld op de kop gaat, Dan willen ze ook een alternatieve verklaring krijgen van hoe dat dan kan. En de schuld moet natuurlijk altijd buiten iemand anders worden gezocht. En het woord alternatieve verklaring is denk ik wel heel belangrijk. Want als je naar Rusland kijkt, dan zie je ook dat dit soort flauwekul, die complottheorieën, dat die ook vaak alternatieve verklaringen worden genoemd. Dat hebben we ook gezien met de MH17, daar werden alternatieve verklaringen voorgegeven. Maar een alternatieve verklaring is eigenlijk gewoon in veel gevallen een complottheorie.
Ja. Ja. En mensen vinden het ook leuk om lid te zijn van een clubje, hè, een zwarte handclubje. Wij vinden allemaal dat 5G, dat maakt ons kapot. En dan gaan we 's nachts in een auto stappen met een luciferdoosje en zo. Ik bedoel, het hoort er ook allemaal bij. Hè? De romantiek van je hoort ergens bij in deze tijd waarin de anomie langs je benen omhoog kruipt.
Vreselijk te zeggen.
Ja, romantiek is een mooi woord. Vaak zijn die verklaringen zijn ook eigenlijk romantisch van aard. Het is natuurlijk veel romantischer als er een of andere boze genius achter dingen zit dan wanneer het gewoon een toevallige verandering van DNA is die iets veroorzaakt. Het is, de romantiek van de verklaring is dat speelt hier ook een rol, denk ik.
Ja. Ja. Nou ja, wat er ook bij speelt, ja, ik bedoel, het is ook heel gevaarlijk om het te zeggen, maar er is vrij veel onderzoek naar gedaan, dus ik mag het wel zeggen. Hoewel onderzoek, nou ja, dat is natuurlijk ook verdacht. Hoger opgeleide mensen zijn door de bank gewoon minder ontvankelijk voor dit soort flauwekul dan helaas dan lager opgeleide. En hoe dat kan, weet ik verder ook niet, maar er is toch wel een behoorlijk bewijs voor dat dat zo is.
Ja, maar er zijn veel studenten die op Thierry Boudet stemmen. Dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Maar je hebt het wel gelijk, dat hoe hoger de opleiding, hoe minder kans dat je vooroordelen hebt. Maar er zijn toch een hoop mensen met een hogere opleiding die ook vooroordelen hebben.
Huh? Ja, maar het is natuurlijk logisch dat als je hoog opgeleid bent, je ook eerder geneigd bent wetenschap en dergelijke te geloven. Want dat is namelijk dat is gewoon waar je in getraind bent. Dat is waar je gewend aan bent geraakt. Dat is je opleiding. Dus ik vind het op zich helemaal niet vreemd dat mensen die hoger opgeleid zijn, of laten we zeggen richting wetenschappelijk opgeleid zijn, eerder de neiging hebben, vertrouwd hebben in de wetenschap. Dat is eigenlijk best logisch.
Het lijkt ook wel soms een beetje een soort onderdeel van een soort anti-elitaire stemming, toch? En men wantrouwt de rechter, de politicus en de wetenschapper, want dat hoort allemaal bij de macht en dat is fout.
Zeker. En dus als de representatie dus niet wordt gewantrouwd, als mensen niet geloven in parlementen en zo, dan is het helemaal leuk om complottheorieën te gaan doen. Want dan kun je dat ook nog eens verzwakken op die manier en wantrouwen uitspreken. Ja. Dus met andere woorden, als een systeem in een crisis verkeert, dan is het helemaal gevoelig voor de samenzweringstheorieën.
Ja. En daarom doen de Russen. En is dat dan, oké, 5G-masten in brand steken is natuurlijk heel slecht. Maar in de algemeenheid, is het ook erg als mensen die neiging hebben, bij een clubje willen horen en ergens tegenaan schoppen?
Nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon lid worden van een postzegelclubje. Dat lijkt me veel onschuldiger. Ik zit me op te binden toen die 5G-masten in de fik steken.
Ja, je hebt natuurlijk 1, lid worden van een clubje en ergens tegenaan schoppen. En 2 is gereden twijfel hebben aan de elite. Dat is dat is iets anders, vind ik. En jouw vraag kun je interpreteren als van, is het erg bij een clubje te willen horen en tegen dingen aan te schoppen? Nou, oké, daar is van alles van te zeggen. Maar is het erg dat je de elite wantrouwt? Ja, dat is toch best wel erg. Vooral als de elite, wanneer het om wetenschap bijvoorbeeld gaat, al eeuwenlang zichzelf bewezen heeft en gewoon een betere verklaring heeft voor dingen dan het verhaal van Jan Boerenlul. Dus dat is dan toch wel erg, denk ik.
Ja. Al dus de elite, hoor ik nu heel veel mensen tegen hun radio schreeuwen.
Ja, maar aan de andere kant weer niet erg is, dat vind ik eigenlijk wel weer heel mooi, is dat mensen een soort van zelfverantwoordelijkheid voelen. Van nou, hoe zit dat nou eigenlijk met 5G? Laat ik dat eens een keer gaan uitzoeken. Dat zou ik heel mooi vinden als mensen dat gingen doen. En dat is veel mooier dan wanneer mensen mast in de fik gaan steken. Ik vind dat is eigenlijk heel vreemd. Hè? Dus je moet je even verplaatsen in zo iemand die zo'n mast in de fik gaat steken. Die wint dat dus op over 5G. Nou, dat kan. En die gelooft de elite niet. Dat kan ook. En dan komt hij in beweging. Maar de beweging die persoon dan neemt is dat hij een mast in de fik gaat steken. Terwijl de beweging die hij had moeten doen, denk ik, is naar Wikipedia en daar wat over gaan lezen.
Je hebt nu natuurlijk heel veel mensen die het ook beter denken te weten dan het RIVM over corona. Maar volgens mij zijn dat vooral mensen die zeggen dat het RIVM te positief is. Dus dat is niet erg, toch?
Nou, ook dit heeft zijn kosten. Het is helemaal niet leuk om met een mondkapje over de straat te gaan. Dus de kosten hiervan moeten wel in overeenstemming zijn met de baten. Daar is het RIVM heel erg helder over. Dat de kosten in deze hoger zijn dan de baten. Dus doe dat dan vooral niet, zegt het RIVM.
En ze hebben ook de redenering van als er te weinig mondkapjes zijn, dan is het verstandig om ze met name in te zetten voor het verplegend personeel.
Ja,
en dan vind ik het dus wel heel jammer als mensen daar dan tegenin gaan lopen zeuren. Hè? Volgens mij moet je wel een beetje eenheid bewaren in een crisis. Lijkt me wel handig. Heb je toch ook als een schip zinkt?
Ja, dus, dat is nu ook in deze zaak schadelijk, dat 17 miljoen epidemiologen op Twitter en Facebook zitten?
Ja, maar Twitter en Facebook zijn ook toch maar... Dat zet ook geen zoden aan de dijk, godzijdank. Natuurlijk, die Jaap van Dissel is echt wel belangrijker dan datgene wat er getwitterd wordt. Dat heeft echt meer, dat heeft meer nationale impact dan al die andere dingen. En dat is een hele verstandige man die goed kan praten, die de boel goed kan uitleggen. En die hoort bij de elite, maar die het ook voor veel andere mensen, voor veel mensen die zich niet bij de elite voelen horen, goed kan uitleggen. En ik heb daar veel respect voor. En ik heb echt het vertrouwen dat dat soort uitingen in de media veel meer effect hebben dan wat geraaskal op wat voor sociaal medium dan ook.
Wie zit er nou op Twitter? Ik bedoel, dat is ook 20% van de Nederlandse bevolking. Dus dat is niet zoveel. En als je dan vervolgens kijkt wat voor een gekken er op Twitter zijn, dan valt het ook nog wel mee. Ik heb eerlijk gezegd, als ik dat een beetje volg op mijn eigen Twitter-account, dat steeds beter gaat. Dat er steeds minder geschreeuwd wordt. Dat is echt wat aan het veranderen. Ik weet niet of dat maatgevend is voor andere Twitter-accounts. Maar ik zie gewoon wel dat als er weer van dit soort idioten zijn met dit soort complottheorieën, dat die ook weer vrij snel door andere mensen naar beneden worden getrokken.
Nou ja, je ziet hele interessante dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat Geen Stijl was natuurlijk altijd een medium dat behoorlijk erop loshakte. En dan zie je voor het eerst dat er licht ontstaat tussen wat Thierry Baudet doet en wat Geen Stijl vindt.
Ja, maar die is ook, Jan, die is ook eigenlijk zijn positie kwijt.
Ja,
af en toe word ik er wel eens een keer door aangepakt door sites als Geen Stijl. Maar dat komt eigenlijk ook niet boven het grap- en grollen niveau uit. Het is geen site meer met enig impact volgens mij.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En deze technologische subrealiteit is natuurlijk niet zonder Arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Bas Haring, bijzonder hoogleraar publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden. En we hebben het over complotten. We hebben het ook een beetje over populisme. Proef ik. Ik denk dan meteen aan Trump, die natuurlijk ook niet zo met de wetenschap op heeft. Zien jullie daar een relatie tussen anti-wetenschap en Trump en Brexit-achtige verschijnselen?
Dat is in belangrijke mate is het gewoon fact-free. Kijk, een populist, dat is iemand die een mobiliserende strategie heeft. En je probeert de mensen met je mee te trekken. Dat doe je niet met feiten. Dat doe je niet met wetenschappelijke argumenten. Dat doe je met emotie. Dan ben je effectief als populist. Dus het is tegen de technocratie. En de wetenschap wordt vaak op één lijn gezet met die technocratie. Dus die hele argumenten van de wetenschap en die technocratische argumenten, die komen daar gewoon niet aan. Dus het gaat om de emotie. En dan kun je dus ook veel beter dat soort argumenten, die misschien wel uit de complottheorie afkomstig zijn, meenemen. Als dat gewoon lekker ligt. En als je daarmee een bepaald gevoel, een bepaalde emotie weet wakker te schudden.
Ja, maar er is natuurlijk ook heel veel. Feitelijk is er heel veel overeenkomst tussen complottheorie en wetenschap. In ieder geval voor de mensen die het begrijpen. Neem nou een begrip als zwaartekracht. We zijn helemaal gewend aan dat begrip, zwaartekracht. Heeft iemand ooit zwaartekracht gezien? Ik niet. En het is ook een absurd idee dat er twee dingen elkaar aantrekken. Ja, dat is het idee van de zwaartekracht. Dingen trekken elkaar aan. Maar je ziet dat niet. Er zit geen touwtje tussen de aarde en de maan. En toch zouden ze elkaar aantrekken. Wat een absurd idee. Dat voelt voor iemand anders als een complottheorie. Dus het verschil tussen complottheorie en wetenschap is voor de mensen die de wetenschap niet begrijpen misschien helemaal zo groot nog niet. Het lijkt wel haast.
Dat zijn mensen die geloven in de platte aarde.
Goed, dat is vierbaarheid.
De platte aarde is door wetenschappers zelf een niet geaccepteerde theorie. Maar ook theorieën die door wetenschappers zelf gewoon logisch gevonden worden en heel normaal, een virus, niemand heeft het ooit gezien, DNA als concept, zwaartekracht, elektronen, dat zijn allemaal begrippen die voor de mensen die wetenschappelijk geschoold zijn heel natuurlijk overkomen en haast alledaagse begrippen zijn. Maar feitelijk voor een buitenstaander is het gewoon ook complotverhaal. Dus wat ik wil zeggen is dat het verschil tussen complottheorieën voor en wetenschap is minder groot dan je misschien zou denken.
Ja. Behalve dus dat falsifieerbaar natuurlijk dus dat tussen de oren van mensen zou kunnen krijgen. Van het is belangrijk dat je iets zegt dat ook dus ontkracht kan worden. En als je iets kan ontkrachten, dan weet je meer. Hè? En dat is natuurlijk. En ellende is dat zit helemaal niet tussen de hoofden te voldoen. Mijn hele mailbox zit nog steeds vol met mensen die zeggen dat de Joden het hebben gedaan 11 september in het grote gebouw. Hè? En dat gaat maar door. Het gaat maar door.
Nou, er is toch ook een ex-hoogleraar die heeft dat toch ook gepropageerd, dat hele idee van de pijl.
Maar die is zo gek. Die man is zo krankzinnig. Vanmorgen ontdekte
over wie hebben we het?
Over Kees van der Pijl, een oud hoogleraar die in Engeland is geëindigd. De Engelse Universiteit heeft ook zijn titel afgenomen. Ja. Zijn emeritus titel, hè? En vanmorgen las ik dus ook dat hij werkt nu voor de Russische verdediging van de MH17. Daar werkt hij gewoon voor.
Ja. Ja.
Nou, dan ben je wel van het padje af. Sorry dat ik deze emotie moest ik even kwijt.
Nee, het probleem met geschiedenis is natuurlijk heel moeilijk falsifieerbaar. Je kunt heel moeilijk laten zien dat dingen in het verleden niet gebeurd zijn. En dat is, wat dat betreft, de toekomst wat makkelijker. Je kan wel zeggen van, nou, dit gaat straks gebeuren. En dan kan je kijken of het gebeurt. Maar je kan heel moeilijk zeggen, dit is wel of niet gebeurd. Dus iemand die rare dingen zegt over het verleden, heeft dat altijd makkelijker dan iemand die rare dingen gaat zeggen over de toekomst. En in die zin kan zo'n Van der Pijl het makkelijker volhouden, vermoedelijk, dan iemand die voorspelling doet over de toekomst.
De New York Times schreef deze week in een reconstructie hoe Rusland nepnieuws in het Westen promoot. Niet alleen over politieke dingen, maar ook over gezondheid. Bijvoorbeeld vaccinaties eerder. En nu dus weer rond corona. Rob, kan zo'n die verdeeldheid die je dan hebt in het Westen hier ook als soort wapen worden gebruikt?
Ja, maar het is ook een wapen. Kijk, als je dus ziet hoe het in elkaar steekt in Rusland, dan is het gewoon een essentieel onderdeel van bijvoorbeeld de Russische militaire doctrine. Dit wordt ook gewoon informatieoperaties genoemd. Dat heeft het Westen ook altijd gedaan tijdens de Koude Oorlog in de richting van Rusland. Je verspreidt misinformatie, je verspreidt desinformatie om ervoor te zorgen dat de tegenstander op verkeerde been wordt gezet. En laten we zeggen, de maatschappij ontregeld wordt. Dat is eigenlijk wat je wil doen. Het is eigenlijk het creëren van chaos. Nou, dat kun je op verschillende manieren kun je dat doen. Dat kun je doen door allerlei cyberaanvallen uit te voeren, door te hacken. Maar je kunt dat dus ook doen door gewoon het zenden van flauwekul in de ether. En als mensen dat gaan geloven, en je hebt ook nog een keer politici, Baudet's naam is al gevallen, die ook dat dus bereid zijn om dat publiekelijk te maken. Want het is natuurlijk veel effectiever als een man als Baudet dat doet dan wanneer het direct rechtstreeks uit Moskou zou komen. Nou, dan kun je inderdaad enorme verdeeldheid zaaien binnen de maatschappij. En daarmee, en dat is ook het hele denken daarachter, het staat ook gewoon allemaal op papier hoor dit, hoe ze daarover denken. En daarmee ben je dus ook in staat om het politieke proces te beïnvloeden in een land. En dat is precies waar het hier om gaat.
En dat is gebeurd bij het Oekraïne-referendum. Dat hebben we gisteren bij Zembla kunnen zien.
MH17, Arend-Jan.
Ja, hetzelfde.
Maar de vraag is natuurlijk, gebeurt het nu weer bij corona en bij G5 bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Absoluut. Er zijn nogal wat verhalen in omloop gebracht. Zelfs nu door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland, er is nu een verhaal in omloop gebracht waarin wordt gezegd dat er een directe relatie is met de wraak van de Britten. Omdat die het nooit hebben kunnen verkroppen dat China Hongkong weer heeft kunnen terugkrijgen en dat coronavirus is daar de wraak van. Nou, dat soort verhalen wordt op dit ogenblik gewoon in omloop gebracht. En dan zie je dat zo'n verhaal zich verder gaat ontwikkelen. En dan, Prins Charles, de kroonprins van Engeland, die heeft dat virus ook gehad. Maar het kan toch geen toeval zijn dat, zeker op zijn leeftijd, hij nu ineens beter daardoor wordt. Dus er moet ook wel een vaccin zijn. Nou, en dan, nee, goed, ik bedoel,
nu je het zegt.
Ja. Als je het vertelt, dan denk je, hoe kun je het geloven? Maar het gebeurt echt op dit ogenblik.
In het New York Times artikel wat je aan refereerde, daar staat ook letterlijk, hè, dat dus de experts nu zeggen dat Rusland bezig is om dus Amerikaanse officials neer te zetten als mensen die dus die gezondheidsproblemen helemaal niet hebben gezien en niks hebben gedaan, wat bij Trump dus ook het geval is. Hè? En dus hun positie te ondermijnen. Hè? Ja, dan zit je dus weer in die wereld van desinformatie.
Maar je al realiseren wat er dus is gebeurd met tussen Trump en Xi. He, waarbij dus Trump het had over dat Wuhan-virus of de Wuhan-griep. Ja. Nou, we kenden al die verhalen. Maar vervolgens, wat er dus in China is gebeurd, daar is een verhaal tegen overgezet. Namelijk het verhaal dat het virus door Amerikanen naar binnen zou zijn gebracht tijdens een of andere militaire sportwedstrijd in Wuhan. En zo is het gekomen. En dat is dus officieel is dat naar buiten gebracht. Daar was Xi niet zo gelukkig mee. Dus dat is schielijk weer ingetrokken. Maar het is toch maar even gebeurd.
Dus aan beide kanten deden ze het. Hè? De Chinezen zeggen dat de CIA het heeft gemaakt. En de CIA en Trump suggereert dat de Chinezen daarachter zitten. En misschien ook zelfs wel de Chinese geheime dienst en zo. Ja. Dat is een krankzinnige
dienst. Dat is natuurlijk het meest aantrekkelijke. Want je hoeft ook maar naar een willekeurige film op Netflix te kijken inmiddels. En er zit er altijd wel eentje bij. Waar een virus wordt gecreëerd om de wereld uit te roeien. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat sommige mensen dat geloven. Zeggen, ja, hoe kan het nou zo'n enorme uitbraak? Want we zijn toch zo verschrikkelijk krap. We moeten dat toch onder controle krijgen. Maar er zit natuurlijk vast een groot plan achter. Nou ja, je ziet nu wat Bill Gates onder vuur ligt. Dat is toch echt gewoon niet te geloven, want die zou hier gewoon achter zitten.
Dat is interessant van het coronavirus, hè?
Ja.
Sorry, Bas, wat zeg je?
Nou, wat jij nu beschrijft is wel interessant. Is dat wij niet accepteren dat ons dingen overkomen die we niet onder controle hebben.
Ja. Ja.
Wij zijn gewend geraakt afgelopen decennia dat wij alles kunnen beheersen. En als er iets gebeurt wat gewoon ons overkomt, ja, dan trekken we dat niet. Dan is het of dat, ja, dan is het een boze mogendheid, zoals jij beschrijft, of iets anders vreselijks. Maar gewoon dat ons iets overkomt, dan leggen we ons niet bij neer. Dat is eigenlijk best wel teleurstellend, vind ik.
Nou ja, je moet altijd iemand de schuld hiervan kunnen geven. De schuld is nooit bij jezelf. Ik bedoel, ik heb de neiging om mijn poes vaak de schuld overal van te geven.
Heel verstandig. Prima,
dat is ontzettend verstandig, want die vraagt namelijk die met jou dan ook niet
of
terug.
Of geef je bad eentje de schuld. Maar laat het iets onmiddellijk zijn.
Ja, maar in dit geval, en ik heb gezien dat er een filmpje is geweest over Gates. Dat is volgens mij 24 miljoen keer
Ik heb ook gezien. Verschrikkelijk.
En dat ging over de vraag of Gates gewoon niet achter die hele coronatoestand zat.
Ja.
Want hij zou wel eens een keer het vaccin hebben kunnen ontwikkelen. Dus je maakt eerst de hele wereld ziek en dan vaccineer je de hele wereld.
Ja.
Om vervolgens tot de conclusie te komen dat je dus nog rijker daarvan kunt worden.
En dan zien ze als bewijs, want ik sprak er met iemand over, als bewijs is dus, ja, hij heeft heel erg veel geïnvesteerd in die vaccins en zo.
Jazeker.
Dat is dus het bewijs. 1 plus 1 is 2.
Een aantal jaren geleden heeft hij een soort wargame gedaan met betrekking tot de uitbraak van een virus. En toen heeft hij geconstateerd, nou, in dat scenario zouden dan 65 miljoen mensen binnen 18 maanden kunnen sterven. Nou ja, dat wordt nu dan in die kringen wordt dat opgepakt als het bewijs dat hij inderdaad hierachter zit. En dan zou hij ook nog iets bij het Europees Octrooibureau onder een bepaald nummer hebben gedeponeerd. Nou ja, goed. En zo bouwt zijn heel verhaal zich op.
Hier hoor ik van op. Ik begrijp dus van jullie allemaal dat we toch maar beter kunnen luisteren naar de experts. Maar als die experts ons nou straks zeggen, u krijgt, want dat is echt veel beter, verplicht een app om uw gangen na te gaan tegen corona. Moeten we dan ook dat maar aannemen van de experts?
Nou ja, dat is een heel interessant punt. Ja. Wat vind jij ervan?
Het is, om te beginnen is het vrijwillig. En ik zeg ook ja. En zeker als je het zo kan doen dat het niet naar een centrale server gaat, maar dat het dus in het systeem zelf blijft. Hè? En het is ook nog eens een keer vrijwillig. Luister eens, als we dit allemaal niet gaan doen, hè, dat gaat het zaak natuurlijk niet helpen. We hebben dit nodig. We hebben dit nodig tot het een vaccin is.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier zeggen van, ja, moet ik dit wel vertrouwen? En dat heeft denk ik minder te maken met complottheorieën dan met de overheid zelf. Realiseer wat het afgelopen jaren is gebeurd bij de Belastingdienst. Waarmee mensen echt gewoon onheus zijn bejegend door de Belastingdienst en echt gewoon op lijsten zijn terechtgekomen die niet kunnen. Ja. Dus wie zegt dat die app niet voor schadelijke doeleinden wordt gebruikt om jou te controleren? Ik denk dat dat niet zo is. Maar dit heeft denk ik veel minder met complottheorieën te maken dan met de grote vraag van vertrouw je de overheid op dit
punt? Ja, en privacy. Dat is gewoon privacy.
Exact.
Maar ik vind het wel curieus dat men grote bedrijven eigenlijk vrij makkelijk vertrouwt. Dus Apple en Google. Ik heb als aanstaande, als ik in de auto zit, weet Google waar ik rijd. Want dat is handig, want dan kan de route aanpassen. En dat kan Google ook gewoon gebruiken voor mij. Ja, dan zullen ze vast misbruiken op de een of andere manier. Maar ik vind het oké. En ik vind het, is vrij curieus dat we deze makkelijke houding jegens bedrijven hebben. En veel moeilijker deze houding hebben jegens de overheid.
Maar ja, kijk naar China. Daar wil je toch niet heen, naar zo'n controlestaat?
Andere overheid ook. Is ook een andere overheid.
Kijk, China is een low-trust maatschappij. Niemand vertrouwt elkaar. En men is heel erg blij met dat social credit systeem, dat sociale controlesysteem, waarbij je punten kunt krijgen voor goed gedrag. Omdat je gewoon je buurman niet vertrouwt. Hè? Dat is echt wat anders dan in Nederland. Hier is toch nog steeds een zekere mate van vertrouwen in de mensen onderling. En dat zou me niet verbazen als zo'n coronacrisis eigenlijk alleen dat vertrouwen maar vergroot. Ook in de overheid trouwens, dat zie je nu wel gebeuren.
Ja.
Dat is de basale houding van vertrouwen elkaar nou als het gaat om zo'n app. Dat vind ik wel een heel mooie insteek. En dat moet niet misbruikt worden, maar een basaal vertrouwen, dat vind ik heel erg fijn.
Ja.
Helemaal eens.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNR De Wereld. En ik moet zeggen, we kregen heel veel vragen of 5G dan misschien niet voor corona, maar wel voor andere dingen schadelijk is. Ik denk dat we dat moeten doorverwijzen naar de experts. Toch?
Anders lijkt me ook,
wordt het ingewikkeld.
hoor eens. Kijk, er zijn gewoon 1000 studies verricht. Naar de schadelijkheid van 3, 4 en nu 5G. Daar is nooit wat uitgekomen. Dus Maar ja, ook dat is natuurlijk een bewijs, omdat er nooit wat uitkomt. Dat wat aan de hand is. Dat betekent namelijk dat de wetenschap aan de teugels wordt gehouden van de overheid, omdat ze bepaald gewoon niet mogen onderzoeken. Dus in die zin kan je altijd de redenering omdraaien.
Wishmaster zegt: omgaan met of liever leven in onzekerheid is een levenshouding. Wat is de meest robuuste? De cynisten vinden het alleszins meevallen met de crisis. De onbewogen stoïcijnen. Of de Taoïst die niets goed of afkeurt. Bas, ik kijk naar jou voor deze.
Ja, je kijkt niet naar mij, want je luistert naar mij.
maar dat moet nog maar verwezen worden, hoor.
Drie vergelijkbare uitgangspunten, toch? De mensen die zich ontspannen houden jegens datgene wat er gebeurt, of de mensen die zich erover opwinden. Zo deel ik het even in tweeën dan. Mijn vraag is eigenlijk: leg je ze naast elkaar? Speel je ze tegen elkaar uit? Of gooi je ze op één hoop ten opzichte van de rest?
Nou ja, de vraag was meer van: wat is nou eigenlijk de beste houding in zo'n crisis?
Nou, zo'n crisis is volgens mij dat je in een crisis altijd rust moet houden en moet wachten.
Ja, en dat lijkt mij ook. Maar dat is wel moeilijk, hoor.
Dat is moeilijk. Maar dan moet je over een paar maanden maar gaan kijken van: wat gebeurt er nou echt? Ja.
En binnen. Dus dan komen we volgens mij toch uit op de Taoïsten, niet?
Ja, en laat je nou niet te veel raken door de waan van de dag. Want er gebeurt verschrikkelijk veel en het is heel erg verleidelijk om of positief te denken en te denken: we gaan het veranderen en de wereld wordt anders. En hopla, we gaan aan de slag.
Nou, dat is inderdaad
of te verleidelijk om te denken er is een drama aan de hand.
Hoeveel artikelen wel niet lang zijn gekomen over dat de wereld hierdoor gaat te veranderen, is eigenlijk onvoorstelbaar. Elke dag verschijnen er al 10, 20, 30 van die artikelen. Dat is echt heel erg opmerkelijk. Dus in die zin, dat vind ik ook wel een probleem van onze beroepsgroep, hoor. Onze collega wetenschappers die zich daar continu mee bezighouden. Volgens mij is dat ook een schreeuw om aandacht. Ja. Hoe groter je voorspellingen zijn, hoe dramatischer de wereld gaat veranderen, hoe meer je op de voorpagina komt. Daar komt er zo'n beetje wel op neer.
Ik vind het veel verstandiger om een crisis anders te beschouwen en te bekijken als een manier om naar de extreme van de samenleving te kijken. Kijk, normaal zie je de samenleving zoals die is en heb je daar bepaalde ideeën over. En in zo'n crisis in één keer zie je hoe die ook is. Maar zo was die samenleving natuurlijk al decennia. We hadden al decennia een samenleving waarin we best wel solidair waren. Waarin we best wel naar de overheid wilden luisteren. En waar de overheid ook best wel goed georganiseerd was. Dat hebben we al jaren. Alleen nu zie je dat misschien wat meer. Nou ja, en dat gaat de komende jaren vermoedelijk zo blijven. Dus datgene wat onzichtbaar was, wordt nu misschien in één keer zichtbaar. Maar echt grote veranderingen, die gaan niet gebeuren, denk ik.
Robin Leskens vraagt: moeten complottheorieën maar als nevenschade geaccepteerd worden ten behoeve van de instandhouding van de vrijheid van meningsuiting? Is er naast voorlichting in een open samenleving überhaupt iets tegen te doen?
Ik vind dat bij elke student die met de samenzweringstheorie begint, dan die pak ik aan. Altijd ga ik er tegenin. Altijd. Ik vind het verschrikkelijk.
Maar je moet ze wel serieus nemen, toch? Je neemt ze serieus, want je gaat er tegenin. Dus je neemt ze serieus.
Maar zeggen jongens, de wetenschappelijke methode is wel belangrijk. Hè? Er moet falsifieerbaar zijn. Ik kan een heleboel dingen beweren die onbewijsbaar zijn. En ook niet falsifieerbaar zijn. En daar kom ik dan makkelijk mee weg, vind je niet?
Maar moet je ze echt serieus nemen?
Nou, blijkbaar is Arend Jansen serieus door erop te reageren. Want dat is een vorm van serieus nemen.
Ja, maar ik heb helemaal geen zin om daarover te gaan discussiëren. Of de aarde wel of niet plat is.
Als we beginnen over Joden en 11 september, dan word ik toch wel. Dat vind ik zo erg.
Maar dat heeft natuurlijk. Dat is natuurlijk iets anders dan het aarde plat. De aarde plat en Joden 11 september is natuurlijk iets anders. Want dat ene raakt mensen persoonlijk. En het andere is gewoon een uitspraak over hoe de wereld eruit ziet. Van joh, man, al zeggen ze dat het een vierkantje is. God, dat is leuk om over te hebben.
Ja.
Ricky Gevers zegt: bij het RIVM lijk ik het principe waar te nemen: afwezigheid van wetenschappelijk onderzoek is bewijs van afwezigheid. Waarom hebben wetenschappers moeite met erkennen dat ze het niet zeker weten?
Nou, dat is wel de essentie van wetenschap, hoor, dat je het niet zeker weet. En dat zeggen ze bij het RIVM ook. Ik bedoel, continu hoor je bij het RIVM van: we weten het nog niet helemaal zeker, maar we zien nu dit en dat gebeuren. Ja. En dat betekent dat we nu geen conclusie kunnen trekken, maar over een week misschien wel.
Je moet er wel één realiseren. Zeker weten betekent voor de wetenschapper iets anders dan voor de leek.
Ja. Ja.
Dus de leek hoort een soort van zwakheid, die geen zwakheid is, want het is juist een kracht van de wetenschap dat ze niks weten. Maar er is wel een verschil. Dus de wetenschapper zegt heel oprecht iets, want weten het niet zeker. En degene die de radio aanzet, die denkt van: ja, wat een slap, Janussen. En dat mag wel beter uitgelegd worden. Wat zeker weten dan betekent door de wetenschap.
Ja. Nou ja, daar botst het ook met die populisten waar we het eerder over hebben gehad. Want die weten namelijk wel zeker. Hè, er is één oplossing, bijvoorbeeld een grens om Nederland heen, en dan wordt alles goed. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is een veel te simpele oplossing. Dat gaat allemaal niet werken. Maar dus het niet zeker weten van de wetenschap. Op een aantal gebieden weet je het natuurlijk wel zeker. Maar bij voortgaand onderzoek weet je het nog steeds niet zeker. Ja, dat staat natuurlijk haaks op wat populisten betogen. Ja. Dat komt niet uit. Dan moet je het zeker weten.
Ja.
Linga Mier vraagt: hoe zit het als veel wetenschappers bevriend zijn met farmaceutische bedrijven?
Ja, dat is meer een ethische vraag. Dat heeft dus niks met complotdenken te maken. Dat hangt er dus vanaf wat voor protocollen je in het onderzoek afsluit. Dus als het protocol is dat je helemaal je gang kan gaan, ja, dan kan dat. En ik denk dat al een farmaceut er ook weinig mee heeft dat jij de boel zit te flessen, omdat er dan een resultaat uitkomt waar die farmaceut ook niks aan heeft. Dus,
wat niks aan heeft, kan twee betekenissen hebben. Niks aan heeft kan betekenen dat het medicijn niet werkt. En het kan ook betekenen dat hij er heel veel verkoopt. En het kan, als een farmaceut heel een medicijn kan verkopen wat toch niet werkt, dan heeft de farmaceut het wel degelijk.
Dat is oplichting. Ja, maar dat is oplichting.
Ja,
ik mag hopen dat de farmacie wel degelijk niet voor leden.
Ja, dat mag je hopen. Maar het is een lastige relatie. Vooral ook.
Het is een ethische relatie,
En als wetenschapper word je nog steeds beïnvloed, ook wanneer je denkt dat die protocollen er gewoon goed zijn. Weet je, toch door cadeautjes of door gelden of door complimentjes word je beïnvloed in de bevindingen die je gaat vinden. En dat is best wel lastig. Dus ik vind het een lastige relatie tussen commercie en onderzoek.
Ja, maar dan kan er wel heel weinig onderzoek worden gedaan. Omdat die gelden van de overheden niet zo.
Ik zeg dat het een lastige relatie is, waar je goed moet
worden. Nou, je moet je van bewust zijn dat zo is. Ja.
Maar weet je, ik vind zelf dat patentrecht is in tijden van een enorme crisis, moet je dat toch ook even heroverwegen. Normaal in de normale wereld is het zo dat je dus miljarden moet investeren en daarom heb je dus patentrechten. Nu is het zo dat we willen ongelooflijk graag een vaccin. En als het er is, willen we het ook verspreiden over de hele wereld. Hè? En dat is nog een hele klus. En daar zit ook veel overheidsgeld zit er natuurlijk nu in. Hè?
Ja.
En dat betekent dat je dus, dat patentrecht is, dat kan niet overeind blijven, vrees ik.
Nee, dat is een hele belangrijke opmerking die je nu maakt. Daar zou je een aparte uitzending over maken. Patentrecht is zeer interessant. Want het is niet wat jij net zei. Je zei, het is, Want anders wordt er niet geïnvesteerd. Dat is niet de oorspronkelijke reden van het patentrecht. Het patentrecht is er om bedrijven, om ervoor te zorgen dat mensen niet ineffectief, inefficiënt gaan investeren in het onkopieerbaar maken van hun uitvindingen. Want dat het natuurlijk is dat je dingen kopieert, dat is logisch. Natuurlijk kopieer je alles. Alles is kopieerbaar. Als het werkt, kopieer je het. En als we op de een of andere manier lijken we geleerd hebben dat we dat niet meer doen. Je gaat niet zomaar wat kopiëren. Wat nou? Kopiëren. Superhandig.
Dat doen de Chinezen. Ja.
Ja, maar dat is superhandig. Er is heel veel voor te zeggen, voor kopiëren.
Margot Appels zegt, ik ben geen type wat in complottheorieën gelooft, maar... Zou China dit virus bewust in gang kunnen hebben gezet? De VS wordt het hardst geraakt. China gebruikt het voor PR. Voor China, too good to be true. Wat denken jullie?
Lulkoek. Het is een zoonisme. Het is gewoon...
Ik bedoel, het moet allemaal nog maar bezien worden of China hier echt verschrikkelijk goed uitkomt. Zeker, China houdt waarschijnlijk nog een kleine economische groei over. Maar vergeet niet dat ze ongeveer net zo hard worden geraakt in een economie als Europa en de Verenigde Staten. Ik denk nog meer dan de Verenigde Staten op dit ogenblik. Dus het percentage dat ze erop achteruit gaan, van 6-7% groei, of dat allemaal klopt, dat moet ook nog bewezen worden, naar bijna 0 of naar 1% te groeien. Dat is ongeveer net zoveel als dat wij er op achteruit gaan. Dus,
ja, maar virussen worden toch al wel langer gebruikt als wapen. Dus wat dat betreft zou het niks nieuws zijn.
Ja, in oorlogsvoering. Maar dit is nou niet echt een normale oorlog tussen China en de Verenigde Staten.
Frank Go vraagt, krijg je 5G van corona? Dat hadden we eigenlijk nog niet behandeld.
Dat zou een mooie
alleen
zijn.
Andersom. Ja. Eigenlijk wel een goede vraag.
Hele goede vraag. Ik denk van wel.
En Willem van Haren observeert, het gecoördineerd afbranden van 5G-torens bewijst wel dat complotdenkers heimelijk samenspannen tegen de gevestigde orde.
Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
Dat is een metacomplot.
Dat hangt er vanaf. Het hangt er dus echt vanaf wie erachter zit. Als dat inderdaad georchestreerd is, dan hebben we dus echt een probleem. Maar het kan best zijn, dat zie je heel vaak hoor, met dit soort, dat zie je ook met aanslagen, dat het gewoon naaperij is. En dan mensen die daar ontvankelijk voor zijn, die gaan dat soort dingen doen.
Complottheorie over complottheorie vind ik wel mooi hoor. Dat er een complottheorie is over degene...
Willem wil ook nog weten of dit het begin is van de Derde Wereldoorlog. Maar ik denk dat bewaren we voor een volgende uitzending. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bas Haring en tot volgende week.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.